Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Laten we ons voorstellen, een bericht in de krant. 17-jarige vermist. En ik had dat eigenlijk willen doen, maar dat lukt niet op de Bijbel met dubbel vet onderstreept. Want zo gaat dat met dat soort berichten. Een suggestieve vraag eronder, is er sprake van een misdrijf? En dan volgt daar heel kort. Dothan, sinds vorige week is de 17-jarige Jozef Jacobszoon vermist. De jeugdige Jozef zou in opdracht van zijn vader zijn broers in Dothan bezoeken. Hij moest nagaan hoe het met hen ging en met het vee. De jongen is voor het laatst in de omgeving van Sichem gezien. Mogelijk is hij ook in de omgeving van Dothan geweest. De broers vonden zijn mantel onder het bloed. Voor het ergste wordt gevreesd. Nou, laten we ons voorstellen dat dat het krantenbericht is. Meer niet. Als lezer krijgt u natuurlijk zo al uw eigen associaties en uw eigen gedachten. U denkt aan andere berichten die erop lijken. U schudt uw hoofd misschien, letterlijk of figuurlijk. Je kunt tegenwoordig ook helemaal niet meer alleen over straat. Zeker niet inderdaad als je alleen bent. Maar een journalist die dat berichtje leest, zo stel ik me voor, die denkt, hier is meer aan de hand. En hij gaat naar zijn baas, hoofd van de redactie, en hij vraagt om geld en tijd om dit geval verder te onderzoeken. Hier zit een luchtje aan. Het komt eigenlijk nooit voor, ook daar niet in die woestenij. Het komt eigenlijk nooit voor dat iemand zo door een wild dier verslonden wordt. Zeker niet een jongeman in de kracht van zijn leven. En wij kijken vanmorgen als het ware een heel stuk met die onderzoeksjournalist mee. Het eerste wat hij gaat doen, dat is natuurlijk contact leggen met het gezin. Nou, dan stuit hij direct op problemen. Want de pater familias, de stamvader Jacob, hij is niet te spreken. Hij is in tranen. Hij is in de rouw. Hij zegt, stoor me niet, hoe durft u mij te storen? De journalist probeert nog, zal ik later terugkomen? Nee. Dit houdt nooit op, zegt Jacob. Dit blijft me bij tot in mijn graf. Bij de kinderen treft de journalist een wat onverzettelijke houding aan. Ze zijn zwijgzaam. Verschillende broers kwetteren nog wat, maar met name Ruben, de oudste, en ook Juda. Hij weet niet precies wie dat is in de rij, maar ook die. Zwijgzaam, afhoudend, alsof er iets te verbergen valt. En hij gaat informeren, die journalist, over hoe het verder zit. Bij de buren in de straat, hij probeert het, hij heeft gehoord, deze familie heeft een wat vreemde tongval. Zijn ze wel van hier? Zijn het geen vreemdelingen? Weet je het ook maar nooit mee. Hij gaat vragen in de omgeving. En inderdaad, een buurman, initialen NBG, en hij blijkt geboren in 1951. Een buurman zegt ronduit, inderdaad, het zijn vreemdelingen, ze zijn niet van hier. Maar iemand een eindje verderop, zijn initialen zijn NBV, die zegt, nee, weet ik niks van, nee. Nooit iets van gehoord. Nee hoor, ze wonen hier al zo lang. Ze komen niet van elders, daar geloof ik niks van. Dat is niet onbelangrijk, denkt de journalist. Want dat verklaart wel een beetje hoe deze familie inderdaad hier leeft. Hij heeft al een en ander gehoord over de familie, over ruzies die er zijn ontstaan, vechtpartijen die er zijn geweest, erger zelfs. Dan wordt het begrijpelijk. Maar verschillende buren vertellen hem uiteindelijk, je moet zijn in het noorden, je moet zijn in Haran. Daar komt het gezin vandaan. De volgende stap die natuurlijk die journalist gaat zetten, hij heeft tijd, hij heeft geld gekregen. Dat is naar Haran, naar het noorden toe. En dat is ook niet al te moeilijk, want Haran ligt aan een karavaanroute. Met andere woorden, daar kun je vrij makkelijk komen. En daar gebeurt al iets wat elke journalist hoopt. Hij merkt, ik heb beet, hier is meer aan de hand. Want deze Jacob, die blijkt twee vrouwen te hebben. Nou wist hij dat al, maar hij ontdekt ook de manier waarop. Het kost moeite om de juiste mensen te vinden, daar in Haran, want het is allemaal heel erg lang geleden. Maar hij hoort, ontdekt, Jacob is verliefd geworden op zijn nichtje Rachel. Maar hij wordt voor het blok gezet door zijn oom Laban. Die laat hem eerst werken, 7 jaren lang, en dan blijkt hij niet Rachel te krijgen, maar Lea. Heel listig. En dan nog een keer 7 jaar werken en dan Rachel. Hij hoort daar in Haran ook allerlei andere onbevestigde geruchten. Dat Jacob bepaald zelf ook geen schoon verleden zou hebben. Iets met bedrog. De journalist denkt, zou dat ongeluk, zou die vermiste Jozef, zou dat in de kern niet iets te maken hebben met wat daar allemaal in Haran is gebeurd? Die twee vrouwen, de ene de echte liefde van zijn vader, de andere opgedrongen. Hoe zit dat eigenlijk met die vrouwen en die kinderen? En zo zoekt hij verder. Hij zoekt verder in de gegevens van de burgerlijke stand. Natuurlijk, die zijn nooit openbaar, maar hij heeft wat geld en via lukt het hem uiteindelijk inderdaad te zien wat daar is opgetekend. En het begint zoals hij verwacht. Het begint inderdaad met Lea, de oudste vrouw van Jacob, met Lea en vervolgens haar kinderen. Maar dan ineens, dan ziet hij, hé, daar komt ook bij een zekere Bilha. En dan staat daar wat slordig bijgeschreven in de akte van de burgerlijke stand, slavin van Rachel. Alsof Lea en Rachel ruzie hebben gehad. Alsof Rachel heeft willen concurreren met Lea en omdat ze zelf geen kinderen kon krijgen, haar slavin maar naar voren schoof. Bilha. Maar Lea ook niet op haar mondje gevallen en ook geen makkelijke. Lea dacht, dat kan ik ook. Dan schuif ik mijn slavin naar voren, Zilpa. En inderdaad, in de akte van de burgerlijke stand staat weer met onmogelijke kleine lettertjes en een slordig handschrift slavin van Lea bijgeschreven. Net alsof die vrouw ook als een pion gebruikt is. Jacob ook van haar kinderen zou krijgen. En tot slot, inderdaad, jaren later, lang zoeken, een kind van Rachel en Jacob. Jozef, kip, ik heb je, denkt de journalist, de enige van zijn grote liefde, Jozef. Later zal de journalist ook ontdekken, maar daar kan hij niet eens zo heel veel meer mee. Later zal hij ook ontdekken, er is nog een tweede kind van Rachel, Benjamin. Maar daar staat dan ook bij vermeld, moeder, bij geboorte overleden. En met enig psychologisch inzicht ziet de journalist natuurlijk, dit is er aan de hand. Jozef is de geliefde, niet de jongste, niet Benjamin. Want Benjamin, ja, die zal zijn vader steeds herinneren aan de dood van Rachel. Zijn grote liefde, veel te pijnlijk. Daarom is Jozef het troetelkind. Vervolgens is het voor de journalist weer een kwestie van contacten. Weer van via-via, weer van wat werken met geld, een hulp in de huishouding daar bij de familie van Jacob. En inderdaad, hij komt erachter, hij krijgt te horen, het is een vreemd gebroken gezin. Eigenlijk wordt wat dat bevestigd wat de journalist al denkt. Jozef is het lievelingetje van zijn vader. Het lijkt wel alsof dat wat Laban ooit in een ver verleden heeft gezaaid, alsof dat nu zijn vruchten, zijn bittere vruchten begint af te werpen. Houdt het dan nooit op? Tot in het derde, ja, tot in het vierde geslacht? Komt er nog een vierde geslacht? Aan de ene kant de broers. Aan de andere kant van de breuk, Jozef. In de familie onderaan de ladder. Bijna de jongste. Hij zoekt wanhopig aansluiting, niet eens bij zijn broers van Lea. Nee, hij zoekt wanhopig aansluiting bij de tweede rangs. Bij Bilha en Zilpa. Die kinderen, die zoons. Maar zelfs die moeten hem niet. Geen wonder, want als de roddels te vertellen zijn, dan is Jozef er als de kippen bij. En aan de kant van Jozef ook nog eens zijn vader. Zijn vader die al de aspiraties van zijn jonge zoon bevestigt. Een mantel, een echte koningsmantel laat maken. En dan komen daar ook nog, zo hoort de journalist, die gekke dromen bij. Jozef die droomt over die schoven die gebonden worden en dan al zijn broers die met hun schoof buigen voor die ene schoof, de schoof van Jozef. En die hulp in de huishouding die vertelt, ja, dat was al heel bijzonder om te horen, om mee te maken. Maar er kwam nog een keer, het werd echt explosief in huis. Het was niet meer te harde, de spanning was te snijden toen er een tweede droom kwam. Ik dacht nog, vertelde ze, vertel het nou niet, hou je mond nou. Hoe kun je zo stom zijn? Maar ja, Jozef vertelde over de zon, de maan, de 11 sterren die voor hem bogen. Toen was zelfs zijn vader kwaad geworden, verontwaardigd. Ook al was hij aanvankelijk heel afwachtend geweest. Wat denk je wel, dat wij ons voor jou zullen neerbuigen? En met een half oor had deze hulp die de gegevens doorbrieft ook nog gehoord wat er op het laatst was gebeurd. Dat Jozef erop uit was gestuurd naar zijn broers om te informeren, is er vrede met je broers? Is er vrede met het vee? Dan loopt het vast. En wat kun je dan? Niet meer dan vermoedens. Niet meer dan gissen. Daar kun je een krantenartikel over schrijven, een prachtig onderzoeksverslag. Maar of dat nou zo geloofwaardig is? Via een tip komt er op een gegeven moment een contact met een wat engelachtige persoon. Iemand die beweert dat hij Jozef in de buurt van Sichem heeft ontmoet. Het is een raadselachtige ontmoeting. Ja, zo vertelt hij, die jongen die dwaalde daar rond, die zocht en ik vond hem. Vreemde formule eigenlijk. Niet Jozef vond hem of Jozef ontmoette hem, maar die engelachtige persoon die vond Jozef. Het lijkt wel alsof hij een goddelijke opdracht heeft gehad. Ik weet alleen, zegt deze man, dat Jozef hartstochtelijk op zoek was naar zijn broers. Hij wilde ze vinden, alsof hij ze miste, alsof hij niet langer tegen de eenzaamheid kon. spitte vervolgens nog voor de journalist na deze ontmoeting. Spitte in tijdschriften, in kranten. Hij ontdekt Ruben, die heeft de oudste bijvrouw van zijn vader verkracht. De zaak is geseponeerd, maar ja, daarmee heeft hij in feite het eerstgeboorterecht verloren. En de volgende twee, Simeon en Levi, zij hebben zich gewelddadig geuit. Sterker nog, zij hebben mensen vermoord. Ook zij hebben hun eerstgeboorterecht daarmee verloren. In de buurt van Sichem. Geen wonder dat die broers daar niet wilden blijven weiden. Niet bij Sichem, want daar hadden ze een slechte naam. Jaren later, komt dan eindelijk de echte doorbraak. De hoop van iedere journalist. Een briefje onder de deur, een ontmoeting in het donker. Wie is dat nou geweest? Misschien is het wel Ruben geweest, want het verhaal is bepaald toch in zijn voordeel. Het blijft wat fragmentarisch, maar uiteindelijk is uit deze ontmoeting na te gaan wat er nou gebeurd is. De persoon in het donker vertelt hoe de broers Jozef aanzagen komen en hoe ze van het ene op het andere moment, hoe het gegaan was, wisten ze niet, besloten om hem te pakken en te vermoorden. Maar toen zou juist Ruben gesuggereerd hebben, we moeten hem niet vermoorden, we moeten hem niet ombrengen, laten we hem in een put gooien. Hij dacht, dan kan ik de zaak misschien alsnog redden. Hij dacht waarschijnlijk ook, dan kan ik dat wat ik verkeerd heb gedaan, dat waarmee ik mijn eerstgeboorterecht verloren heb, terug verkrijgen. En zo deed het. Maar terwijl die weg was, was de volgende die het eerstgeboorterecht in handen gekregen zou hebben, Juda naar voren getreden. En die zou gezegd hebben, laten we hem verkopen. Laten we hem uit de put halen, verkopen aan een karavaan aan Egypte. Voor maar 20 zilverlingen. Een koopje met andere woorden. Een echte Judas. Moet weg. En daarmee was Juda zijn oudste broer te slim af. Want door zijn misstappen van zijn oudere broers, hè, Ruben, verkrachting, Simeon en Levi, buitensporig geweld, was Juda degene die de eerste plaats innam. Maar hij is Ruben mooi te slim af. Door deze truc, door deze verkoop. En zo komt de journalist erachter. Het ultieme bewijs. Niet zomaar een verdwijning. Geen ombrengen door een wild dier. Maar ontvoering. Moord uiteindelijk. Want ja, wat gaat er in Egypte gebeuren? Egypte had een slechte naam. Ontvoering, moord met voorbedachte raden. En de eigenlijke vraag is deze. Wie is de eerste? Is het Ruben? Is het Juda of toch Jozef? Tot slot. Zo nadenken over het verhaal deed mij beseffen, wat is dit eigenlijk dichtbij? Met die familieverhouding, verstoorde familieverhouding, met de breuk die daar tussen de broers doorloopt. De spanning die er ontstaat, de ouders die daar een bepaalde rol in speelt, de geschiedenis die daar een rol in speelt, de grootvader nog verder terug. Maar het staat in de Bijbel. En eigenlijk is dat nou net zo fantastisch, dat het in de Bijbel staat. Dat je er op zo'n gewone, ik zou bijna zeggen doodgewone manier naar kunt kijken, als naar een bericht in de krant, als naar een speurtocht van wat is daar gebeurd. Zo dichtbij komt het verhaal bij ons. En toch, zou je bijna zeggen, is het een Bijbels verhaal. Toch is God hier op een of andere manier bij betrokken. Toch is God verweven met dit verhaal. En wat zie ik dan? Wat zie ik dan als ik een stapje naar achteren doe, als ik dan de grote lijn zie, dan zie ik Gods zorg. Dan zie ik Gods trouw. In dit eigenlijk ongelooflijke verhaal. Die lijn van God, die trouw van God, die houdt niet op, die gaat door. En dan zie ik, God telt zo volstrekt anders dan wij. Toen was de regel eerst geboorterecht. En dat ging dan naar de oudste of vervolgens soms naar een volgende. Tegenwoordig is het vooral presteren, geld, macht, invloed. Wie heeft de touwtjes in handen? Feitelijk niet eens zo heel veel anders dan die vraag naar het eerstgeboorterecht. Wie heeft de touwtjes in handen? Wie mag zich gezegend weten? Dan blijkt dat God langs onverwachte lijnen werkt. In dit geval langs de lijn van Jozef, die, laten we maar eerlijk zijn, ook niet direct onze favoriet zou zijn. Ook niet echt de aardigste. Denk aan de actualiteit. God telt anders. Ja, die kredietcrisis die maakt nu wel duidelijk in de afgelopen weken dat wij dachten te weten hoe wij tellen moeten, namelijk ons geld. Maar dat ligt toch even anders. En zo gaat het ook met dat project van Siepke in Kameroen. Wij tellen op onze eigen wijze, maar we zien hoe daar op een heel andere manier de weg van God wordt gewezen, met elkaar wordt gezocht. En in de derde plaats, God zorgt, God telt anders. Tot slot, Jozef zoekt vrede met zijn broers, hartstochtelijk. En hij faalt jammerlijk, ook dankzij zichzelf. Hij heeft daar zelf natuurlijk alles mee te maken. En er begint iets van die vrede tussen broeders en zusters pas te dagen in Jezus Christus. In hem wordt duidelijk dat pas als je beseft dat we allen schuldig staan tegenover God. Als je beseft dat je eigenlijk eerst de verhoudingen moet omdraaien. De eerste moet de laatste worden, de heerser moet de dienaar worden. Pas als je zo de verhoudingen wilt omkeren, als je daartoe bereid bent, dan begint vrede te dagen. En zo laat Jezus Christus zien dat vrede met de ander, vrede met hem, het begint bij hem. En hij laat eigenlijk in zichzelf, in zijn persoon, in de weg die hij gaat, laat hij al die lijnen samenlopen. Ook die lijnen van Jacob en Jozef en van die strijd. En hij overwint het. Hij overwint al die doodlopende wegen. Want op de derde dag staat hij op uit de dood. Amen.